In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Vandaag volledig in het teken van kunstmatige intelligentie. En dus gaan we uitgebreid praten over de nieuwste AI-projecten van onder meer OpenAI en Meta. En checken we in hoe het gaat met regelgeving op dit gebied. Ben, kort, wat fascineert jou nou het meest aan AI?
De onbedoelde gevolgen. Dat vind ik zo mooi. Dus gevolgen, je programmeert iets en dan komt iets heel anders uit. Voorbeeld, met robotvoetbal, dan programmeren ze. Dat is met reinforcement learning. Je moet zo snel mogelijk scoren, dus niet het heen en weer. Snel de kortste weg naar de goal. En wat doen ze? Ze schieten in eigen doel. Want dat is het makkelijkste en het kortste. Dat hadden ze niet voorzien. Nou, en dat niet voorzien van AI, dat vind ik interessant, want dat gaat buiten de hersenen van de mensen. Dat kunnen wij niet verzinnen.
Dingen die we niet van onszelf weten. Dit is ook een beetje van toepassing op een uitstapje dat we halverwege de show maken naar de digitale porno-industrie. Daar praten we ook over de macht van tech-platforms en vooral creditcardmaatschappijen. Maar dat dus straks. Eerst de hersenspinsels van Elon Musk. En nee, niet het feit dat hij toch Twitter wil kopen na maanden van juridisch getouwtrek. Daarover kun je onze extra podcast luisteren op bnr.nl/digitaal of in de feed in je favoriete podcast. App. Hier gaan we nu praten over Tesla. En dan niet per se alleen de voertuigen, maar juist over AI. Want enkele dagen geleden toonde Tesla wat nieuwe innovaties tijdens de tweede editie van AI Day. En om daarover te praten hebben we te gast Tijme Blankenvoort, Director of Engineering Deep Learning bij Qualcomm. Welkom, Tijme.
Oh, leuk om er weer te zijn.
Goed dat je er bent in BNR Digitaal. Tijme, niet iedereen zal die AI Day van Tesla hebben meegekregen. Hoe moeten we die presentatie nou eigenlijk zien van ze?
Nou, die hele AI-day van Tesla was eigenlijk, denk ik, één groot recruitment-event. Dus ze hebben zoveel mogelijk van hun technologie willen laten zien die, best wel tof is om mensen aan te trekken. En je krijgt dus ook een beetje een kijk onder de hoed, zeg maar, van wat er gebeurt, wat wel heel tof is. En ze hebben daar drie dingen geïntroduceerd. Een soort menselijke robot waar ze mee bezig zijn. Die ze eigenlijk willen dat die over 5 tot 10 jaar in iedereens huis staat.
Mm-hmm.
De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto's.
Mm-hmm.
En een soort van compute-infrastructuur die ze aan het maken zijn, die ze ook willen verkopen en verhuren aan mensen.
Ja, nou mooi dat je hem gelijk al hebt afgepeld. Begin even met het eerste, de humanoïde robot. Optimus heet hij. De tweede versie eigenlijk alweer. Maar voor we in details treden, waarom werkt Tesla eigenlijk aan zo'n robot?
Dat is een hele goede vraag. En als ik zo die presentatie bekijk, heb ik geen idee.
Nee, jawel.
Oh, Ben?
Waarom? Wat ik zo briljant vond, ze gebruiken de technologie die ze in de auto gebruiken voor het zelfrijden, gebruiken ze ook in die robot. Toen moest ik denken aan Apple. Waarom kan Apple direct een iPad maken? Alle componenten die in de iPhone zitten, zitten ook in de iPad. En kunnen ze heel makkelijk nieuwe dingen ontwikkelen. En dat doet Tesla dus ook. Dus ik vond juist mooi, je hebt een component. Waar kan ik dat nog meer voor gebruiken? En dan komt die robot.
Ja, en een beetje aandacht trekken.
Ik denk dus ook, zeg maar, vanuit de buitenste perspectief, dan lijkt het ook heel sensible, right? Like als je een auto kan maken, kun je ook hele andere complexe dingen maken. Maar vanuit technisch perspectief zijn deze twee dingen nog heel erg anders.
Ja.
En ik denk eigenlijk niet dat er heel veel transfer van kennis is van de auto's tot aan die robots. Ik denk dat dat heel erg tegen gaat vallen. Dus ik denk van als ik nou naar die robot kijk, ik denk eerder dat het een soort van marketingtruc is. Want ik kan me niet geloven dat hij echt van plan is of echt denkt dat dit in praktijk gaat komen.
Ja, over marketing gesproken, bij de introductie van Optimus moest Musk als topman gelijk even iets rechtzetten naar aanleiding wat hij vorig jaar presenteerde.
Welcome to Tesla AI Day 2022. I do want to set some expectations with respect to our Optimus robot. As you know, last year it was just a person in a robot suit. We've come a long way, and it's compared to that, it's going to be very impressive.
Ja, vorig jaar een man in een pak dus.
Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op.
Oké, goed, nu wel een echte robot, Tijmen. Ja. Was het ook indrukwekkend?
Nee, in mijn optiek niet. Dus
waarom niet?
Ik heb denk ik al wat zij gepresenteerd hebben daar. Zo'n humanoïde robot die een beetje een dansje kan doen.
Houterig, hè? Heel houterig.
Ja, heel houterig dansje op een beetje stabiele ondergrond. Dat heb ik eigenlijk 10 jaar geleden al gezien bij RoboCups van de Universiteit van Eindhoven bijvoorbeeld. Dus dat is niet zo speciaal. En als je dan kijkt naar de software die eronder zit, dat is eigenlijk gewoon de standaard software die je van het internet afplakt, die ze een beetje proberen op die robot toe te passen. Mm. Maar er zit eigenlijk niks nieuws of baanbrekends waarvan ik denk van ja, dit is spannend.
Ik vond die robot was ook niet goed, weet je wel. Nee. Boston Dynamics heeft fascinerende beelden. Klopt.
Ja, precies.
Echte het beeld als bedrijf die componenten hergebruiken. Ik denk, nou, daar zit wel visie in. Maar het was heel veel PR, dat klopt.
Ja, ja. Nee, maar oké, goed. Je zegt al, Tijmen, het is vooral voor recruitment. Ze willen gewoon de beste programmeurs aantrekken. Personeelstekort is ook daar volop aan de orde.
Denk ik.
Wat is dan de boodschap? En lukt het Tesla om ook in dat doel te slagen met zo'n presentatie?
Ja, ik vind het heel erg lastig. Want als ik als persoon met een technische achtergrond van binnen Artificial Intelligence naar zo'n presentatie kijk, Elon Musk roept heel veel. Hij zegt echt, de robot kan van alles en nog. Hij wordt je beste vriend, je kan er straks mee gaan praten. Hij wordt overal ingezet. Ik geloof dat verhaal niet als ik ernaar kijk. Want dat is technologisch gezien zo ongelooflijk moeilijk. Mm. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de reinforcement learning die je al nodig hebt alleen maar om een hand te bewegen. OpenAI is daar heel lang mee bezig geweest. Ze hebben meerdere jaren hebben ze erin gestoken om zeg maar één hand een Rubik's Cube op te laten lossen.
Ja, wel eens beeld van gezien.
Precies, dat vonden ze zo moeilijk uiteindelijk dat ze het project hebben stopgezet. En daar zaten de beste mensen zaten erop. En dat is alleen nog maar de hand.
Ja.
Moet je voorstellen, al die andere dingen die Elon Musk belooft dat die robot gaat doen, dat gaan ze niet voor elkaar boksen.
Maar het eerste stap is gewoon wat ze lieten zien. Iemand geeft de plantjes water of iemand verplaatst een bepaalde doos.
Ja, een pakketje bezorgen.
Ja, pakketje bezorgen. Gewoon die hele simpele dingen. Ja. Daardoor kunnen we heel veel winnen.
Ja, maar dat is, kijk, omdat je dat al veilig wil doen in iemands huis, op zo'n manier dat bijvoorbeeld een persoon die robot in kan programmeren, dat hij precies in elke omgeving, in elk huis weet wat hij doet, dat hij niemand per ongeluk slaat of dat er ergens een gat in de muur komt of zo. Dat is ongelooflijk taai. En dan zegt Elon van ja, oké, weet je wat we dan gaan doen? We doen het in een warenhuis, right? Dan kunnen we een warenhuis in een gecontroleerde omgeving gaan we die robot slimmer maken. Maar dan denk ik van ja, een humanoïde robot in een warenhuis slaat helemaal nergens op. Je wil daar juist gewoon met een auto kunnen rijden met één grijphaak. Dat is wat alle bedrijven doen. Ja. Boston Dynamics doet dat, right? Dat maakt veel meer sens vanuit een business perspectief.
Ja.
En ze wilden met een humanoïde robot gaan doen?
Ja.
Ja, dat onzin.
Het heeft een hoog sci-fi gehalte. Iets minder sci-fi dan, want we zien het al om ons heen. Ben, een van onze favoriete onderwerpen, full self-driving. De technologie voor autonoom rijden bij Tesla. Tijmen, aan jou. Hoe bijzonder is Tesla daarmee? Want ook daar hadden ze wat over te vertellen op AI Day. Hoe belangrijk is AI sowieso voor hun om dat autonoom rijden verder te ontwikkelen?
Ja, ik denk dat de AI, eigenlijk het hele zelfrijdende, is één grote brok AI. Dus het zijn eigenlijk alleen maar deep learning systemen.
Dat is de belangrijkste component volgens jou in het hele verhaal van autonoom rijden.
Ja, 100%. Eigenlijk alles wat ze presenteren, ook alle building blocks zeg maar, die in zo'n systeem zitten, zijn allemaal deep learning systemen.
Wil je dat vinden wij wel gaaf, een beetje op die building blocks ingaan? Want dat liet heel mooi zien, en gingen ze het leren, hoe dat ging. Dat is misschien wel even in
detail. Ja, goed.
In detail.
Ja, je hebt eigenlijk heel veel building blocks. Zeg maar. Je moet de sensoren hebben natuurlijk. Hè? Dus, Tesla maakt helemaal gebruik van videocamera's. Die sensordata moet weer omgezet worden in waar zitten de auto's, waar zijn de mensen, waar is het weg, et cetera.
Ja.
En die bouwen zowel een soort van locatie van waar zitten de objecten, maar ze bouwen ook een soort van density map in 3D van welke voxels zit iets, right, en waar zit niks.
Ja.
En waar niks zit, kan je overheen rijden. En waar iets zit, moet je er niet doorheen rijden, want dan crash je auto. Daarnaast zit nog een heel groot planning gedeelte eroverheen van, nou ja, ik moet van A naar B, hoe ga ik mijn auto daar zover mogelijk krijgen?
Ja.
Dan zit er ook nog meer een laag overheen van hoe interact je met andere auto's, met andere mensen, welke wegen en welke paden kiezen en welke zijn het meest veilig.
Ja.
Je hebt heel veel AI-componenten die eigenlijk samen zo'n systeem vormen en uiteindelijk dan volledig zelfrijdend zouden moeten zijn.
Ja, en dat is dus allemaal in real time, maar de vraag in de praktijk is dan, werkt dat ook in de binnenstad van Amsterdam? Of is dit nog niet waar Tesla nu al mee naar voren komt?
Hele goede vraag. Dus wat je eigenlijk ziet dus met die AI van Tesla, die lopen voorop, hè? Samen met Waymo zijn dat wel de topbedrijven waar dit soort technologie in ontwikkeld wordt. Dus die doen het echt heel goed, echt aan de top. Maar ze zijn nog best wel ver weg in mijn optiek van volledig zelfrijdend. En dat is ook al een beetje een kritiek die ik heb naar iemand als Elon Musk. Die zegt, elk jaar roept hij wel weer, ja, over een half jaar hebben we full self-driving. Nou, als ik ernaar kijk met de technische bril, denk ik echt nog wel dat het minstens 5 jaar gaat duren. Want we zijn er nog lang niet.
Hmm.
Kijk, het probleem met self-driving zit hem in de tail end. Zeg maar, in de kleine problemen, de kleine dingen die je eigenlijk niet verwacht, die kunnen gebeuren.
De corner cases.
De corner cases, ja. Wij kunnen er als mensen op inspelen. Bijvoorbeeld, ik heb een keer, bij Qualcomm bouwen we ook zelfrijdende auto's. We hebben een voorbeeld gezien van een weg die op de achterkant van een truck geprojecteerd was. Zeg maar. Dat is gewoon een plaatje van een weg. Nee, wat doet zo'n AI? Die ziet een weg, die rijdt zo keihard tegenin.
Ja.
Wat is een weg?
Ja, want het is een weg.
Van die uitzonderlijke situaties, maar het zal maar net een advertentieplekje zijn op de achterkant van een truck. Ja.
Dus als jij in het centrum van Amsterdam wil rijden en je moet per ongeluk, omdat er een wegversperring is, de trambaan op of zo, weet je, je kan altijd het corner case niet inprogrammeren. Dus die AI die moet dat leren om dat te doen. En daar zijn ze nog niet.
Ja.
Dus wat je ziet bij die presentatie van Tesla, ze laten nu zien dat ze nu heel goed op een kruispunt linksaf kunnen slaan, zeg maar.
Ja, met die persoon die overstak moet je vertellen. Want
heel
dat,
knap.
Dat was heel gaaf.
Heel knap, dus hij kan echt precies zeg maar.
Hij gaat naar links, iemand steekt over.
Ja, precies, hij bepaalt bepaalde routes zeg maar, op zijn kruispunt. En als iemand oversteekt van de overkant, kan hij precies zeggen van ja, dicht langs die persoon of de achterlangs, wat is de beste route om die persoon
loopt die door of niet
te voelen? Precies. Heel moeilijk om op te lossen, maar nog heel ver weg van volledig zelfrijdend.
Toch wel, Ben?
Ja, nee, maar goed, volledig zelfrijdend is natuurlijk 40, 50, 60 jaar. Het gaat erom dat we nu bijvoorbeeld die persoon die dan, je gaat linksaf en die komt eraan. Ik vond het interessant, hij ging er nu achterlangs. Ja. Maar stel je voor dat die persoon niet zo snel had doorgelopen. Dan had hij dus snel moeten berekenen, hij loopt niet snel door. Ik moet toch stilstaan. Nou, die berekeningen, daar verder in gaan, dat gaat hard hoor.
Ja, en ik vraag me dan af, gaat het ook goed als er een giraf oversteekt in plaats van een mens? Want ik denk niet dat hij dat
en een olifant?
Doet. Precies, bijvoorbeeld.
We kunnen de hele dierentuin wel laten passeren.
Digitaal.
Maar Tesla is niet als enige druk in de weer met AI. En dat is nog zacht uitgedrukt. Ja,
Meta.
Want ja, Meta, maar OpenAI noemde je ook al net, Tijmen. En het meest zichtbare van de recente doorbraken op dit vlak zien we in het genereren van beeldmateriaal. Zeker nu met de tweede iteratie van DALL-E van OpenAI. Iedereen kan plaatjes maken met beschrijvingen. Meta, moederbedrijf van Facebook, laat nu zelfs video's maken met een AI. Nog wel alleen binnen hun eigen systemen. Maar kunnen we dat ook echt als doorbraken beschouwen? Zeg maar, Tijmen Blankenvoort van Qualcomm. Zijn dit revoluties op het gebied van AI?
Nou, in ieder geval in de applicaties. Ja, zeker. Dus er is eigenlijk een soort nieuwe technologie ontwikkeld genaamd diffusiemodellen. Ik heb misschien straks wat over uitleggen.
Sure.
En die maken het nu eigenlijk in staat om ons, als je tekst geeft aan zo'n algoritme, om een mooi plaatje te genereren. En nou, die technologie is best wel een beetje een doorbraak. Dat zorgt voor veel mooiere plaatjes dan voorheen.
Ja.
En het werkt ook eigenlijk nu zo goed dat ik denk van het gaat straks gewoon in de creatieve industrie overal gebruikt worden.
Is het simpel uit te leggen waarom we opeens zo'n grote stap van hele lelijke naar hele mooie, geloofwaardige plaatjes hebben?
Het zijn allemaal hele kleine stapjes in de ontwikkeling van AI. Maar overarching die diffusiemodellen, wat doen die?
Ja.
Pak een plaatje, voeg een klein beetje ruis toe, stap 1. Voeg nog meer ruis toe, stap 2. Doe dat 100 stappen, uiteindelijk hou je alleen nog maar ruis over. Right? Dat kan je maar doen met elk plaatje. En wat doet die AI? Die traint eigenlijk van stap 100 terug naar 99. Van heel veel ruis naar een klein beetje ruis. Dus hij haalt eigenlijk elke keer een stapje ruis weg. En als je AI dat kan doen, dan kan je eigenlijk een plaatje met volledige ruis pakken. En dan gaat hij er in iteraties steeds meer een mooier plaatje van maken.
Ja, ja.
En als je hem dan bij elke stap vertelt, dit moet een vliegende hond zijn bijvoorbeeld, daar conditioneer je hem op in dat model. Dan gaat hij op elke stap, in die 100 stappen, gaat hij elke keer een beetje iets genereren wat net iets meer lijkt op bijvoorbeeld een vliegende hond.
Dan ben je eigenlijk de AI aan de hand aan het nemen en elke keer opnieuw aan het aanwijzen, dit is goed, dit is goed, dit is niet goed, dit is wel goed, et cetera.
En omdat we dat nu opdelen van die 100 stapjes, werkt die algoritmes opeens geweldig goed.
Ja.
En hoe komt wat je zegt, een technologische doorbraak? Wat is dan de doorbraak dat we dit nu doen? Dat
ja, want voorheen deden we variational autoencoders en GANs, generative adversarial networks, allemaal andere technologie. Dat werkt wel redelijk, maar met heel veel moeite kregen we dan hele mooie plaatjes eruit. En die diffusiemodellen die maken het allemaal veel makkelijker. Het trainen is stabieler. Het werkt gewoon.
Ja. Hey, vooral met DALL-E, hè? Dat is nu voor iedereen beschikbaar. De beperkte hoeveelheid kun je dan per maand allerlei afbeeldingen laten genereren door in DALL-E, wat een beetje nu mag beschouwd worden als de norm, de benchmark op het gebied van AI image generatie. Hè?
Nou, je hebt heel veel bedrijven die dat nu doen in dit soort algoritmes gemaakt hebben. Eentje ervan wil ik wel noemen, want deze is gewoon open source beschikbaar.
Ja.
Dus een universiteit heeft Stable Diffusion gemaakt.
Ja.
En Stable Diffusion is nu een open source repository. Kan iedereen downloaden en gebruiken.
Ja.
En dan hoef je dus ook niet naar DALL-E toe. Met de kosten en dergelijke van die.
Maar die is ook wat complexer, die jij nu noemt.
Stable Diffusion weer net een technologische stap verder.
Ja.
Dus wat complexer. Ja. En ze hebben heel veel mooie trucjes gedaan om hele mooie plaatjes van te maken. Ja. Dat kan iedereen downloaden en gebruiken.
Maar mijn punt is vooral met DALL-E, het feit dat iedereen het nu kan gebruiken, zou je ook kunnen spreken van de democratisering democratisering van deze toepassing van AI. Weet je wel, iedereen kan er nu mee aan de slag. Dat is toch best wel een doorbraak, denk ik.
Ja, en dat gaat echt gebeuren. Want ik denk echt dat het een hele grote impact gaat hebben op de creatieve industrie. Hmm. Ik heb bijvoorbeeld voorbeelden gezien dat mensen dus die open source repository hebben gepakt. En wat ze daarmee hebben gedaan, is bijvoorbeeld een app maken waarmee je textures kan genereren. Dus als jij een game aan het programmeren bent, elke muur, elk plafond, et cetera, moet een bepaalde textuur hebben.
Ja.
Nou, die algoritmes kunnen dat nu maken voor je.
Nee, maar dat vind ik ook fantastisch mooi. Dat ik misschien over 10 of zelfs al 5 jaar zeg, ik wil deze game met mijn zoon spelen. En ik voer in een AI in met mijn stem waarschijnlijk. Ik wil nu in een bosrijke omgeving met eenhoorns vechten. Dat het gewoon binnen een minuut gegenereerd is door de AI.
Bij wijze van spreken gaan we daar naar heen. Ja, zeker. Ja.
Maar even nog terug. Dus nu zeg maar content maken voor zeg maar game content. Dat kost nu een game, kost ik noem maar wat, 500.000. Dat kost dan ineens 3 ton. Omdat je het dus goedkoper kan maken.
Zeker, ja.
En dat wordt echt een revolutie, een opslag in de digitale creatieve industrie?
Dat denk ik wel. Ik denk dat het overal impact gaat hebben waar mensen dus creatieve dingen maken. Ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen straks samen met zo'n AI creatief aan de slag gaan.
Ja, maar ik kan me voorstellen, of gaat dit echt in de komende jaren al gebeuren?
Want in de komende jaren, ja. Je ziet nu al dat er mensen, omdat het open source is, dat ze toevoegen aan Photoshop bijvoorbeeld. Je ziet nu al dat mensen logo's te maken, covers van magazines en zo. Ja. Misschien gaan straks mensen het zeg maar gebruiken om websites mooier te maken. Dit gaat de komende paar jaar gaat het in mijn optiek exploderen.
Dan even naar video, want Meta heeft dat ook een paar dagen geleden onthuld. Hun text-to-video programma, wat ze alleen nog voor zichzelf houden. Van ze ook zeggen, we zien alle risico's nog. Maar dat is dus trefwoorden invoeren en er komt een korte video uit. Is dat veel ingewikkelder of hetzelfde principe?
Ja, inderdaad. Dus er komt een soort van gifje uit. Echt een heel klein kort videootje met bijvoorbeeld een vliegende hond die beweegt of een stelletje dat over een pad loopt bijvoorbeeld. Eigenlijk is dat dezelfde diffusietechnologie.
Mm-hmm.
Ze hebben er een paar kleine tweaks aan toegevoegd, zodat het ook voor video's werkt. En daarom werkt het nu ook alleen nog maar voor korte video's. Dus het is niet een grote technologische leap, maar het is wel tof dat dit nu kan. En ik denk dat ook weer dat heel veel verbeterd gaat worden. Want die video's die ze genereren zijn niet echt geweldig nog. Als je naar kijkt, ze hebben een beetje een Uncanny Valley gevoel. Ze zijn een beetje creepy, een beetje stop motion. Een beetje van Tim Burton filmachtig idee.
Ja, dus zeker.
Niet geweldig. Maar ik durf te wedden dat mensen dit gaan pakken en de komende paar jaar dit weer gaan verbeteren. Net zoals aan het begin van de image generation, toen zagen de plaatjes ook best wel lelijk en slecht uit. Dit gaat verbeteren.
Maar hoe snel? Hoe snel gaat dit verbeteren?
Ja, kijk, het leuke is met dit soort dingen, iedereen in de artificial intelligence vindt zijn modellen geweldig. Dus iedereen duikt hierop, er komen nieuwe papers uit, die modellen worden efficiënter gemaakt. Straks
sneeuwbaleffect.
Ja, op een gegeven moment kun je zelfs op je telefoon draaien, denk ik. Dit gaat heel rap. Er zijn echt duizenden slimme mensen die hier naar kijken om dit te verbeteren.
Ja, kun je iets vertellen over de prompts, over de woorden die je in moet vullen om het mooiste eruit te krijgen? Want er zijn zelfs marktplaatsen waarbij ze die woorden verkopen. Dat vind ik ook qua gedachte.
Voor de beste resultaten.
Ja, dit is echt heel erg leuk. Dus eigenlijk zie je ook in de artificial intelligence en de research een soort ontwikkeling dat mensen die modellen gaan prompten. Dus wat betekent dat? Nou, je hebt een model dat op al die data getraind is. Echt honderden miljoenen plaatjes, video's, teksten, voorbeelden, et cetera. Maar om dus die AI een plaatje te laten maken wat je leuk vindt. Ja, je kan wel iets simpels invullen. Bijvoorbeeld een astronaut die op een maan loopt. Prima. Maar misschien wil je nog wat anders. Misschien wil je de astronaut die naar de camera toe loopt. Misschien wil je dat astronaut een paarse helm op heeft. Misschien wil je dat hij een bepaalde stijl is gemaakt en zo.
Ja.
En het hele spelletje, dus om die AI te laten doen wat jij wil, dat speel je eigenlijk door die textuele interactie. Dus je moet woorden verzinnen, zodanig dat die AI doet wat je wil.
Dus het is heel erg iets waar taalkundigen kunnen uitblinken, omdat ze precies de juiste termen invoeren die hetgene genereren wat we willen, zeg maar.
Ik weet niet of de AI zich altijd aan de taal houdt in die zin.
Ja, dat hangt vanaf hoe die getraind is.
Het hangt af vanaf hoe die getraind is.
Maar is er alweer een AI die woorden verzint?
Ja.
Want waarom hebben we mensen nodig?
AI maakt AI.
Ja, want je hebt dus nu ook AI-algoritmes die zeg maar leren hoe ze hun model moeten prompten, zodat ze goede resultaten gaan krijgen. Dat wordt dan weer in multitask learning gebruikt en dat soort dingen. Dus ja, dat is een vakgebied nu binnen de AI. Hoe prompt je zo'n netwerk?
Mooi. Ik wil heel even naar het landschap van partijen die dit doen. Want we hebben OpenAI nu genoemd. Microsoft doet ook veel met AI. Google is er ongetwijfeld van bezig. Hoe beweegt dit landschap nu? En waar liggen ook de commerciële belangen om dit als eerste naar de mensen te brengen? Want OpenAI is open source. En mede daarom kan iedereen er nu toch mee aan de slag?
Die van OpenAI, ik weet niet of je open source is. Je kan hem wel openlijk gebruiken.
Niet open source.
Maar je hebt dus wel open source modellen die ik net heb aangegeven. Die dus wel open source zijn.
Mm-hmm.
Commerciële belangen, ja, dat is heel erg interessant. Want initieel zie ik dat nog niet. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld partijen als Facebook en Google en dergelijke dat kunnen gaan integreren in services.
Ja.
Maar ook misschien wel kunnen integreren in hun apps. Ik kan me zo voorstellen dat ze bijvoorbeeld op een gegeven moment, bij Instagram waren de filters heel erg populair. Nou, misschien kan je betere AI-gebaseerde filters maken. Je hebt straks foto-apps dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen wil editen in je apps, right? Misschien wil je even iemand weggummen of zo. Dat kan met dit soort applicaties ook wel sneller. Dus ik denk dat deze technologie aan zich niet heel veel commercieel opleveren. Maar het gaat wel in andere apps komen of andere producten. En ja, ik denk dat heel erg belangrijk is.
Ik zag op Reddit iemand die een café heeft die zijn reclameposters maakt met Midjourney.
Ja.
Dus nou ja, dan heb
dat
je,
gebeurt al.
Dus dan is het goedkoper, ja. Want de plaatselijke graphic designer heeft dan geen werk meer.
Ja, ja. Nou, zo hard gaat het.
En wat dus wel zo is, omdat dus de grote bedrijven dit kunnen trainen op veel meer data dan dat een leek het kan, krijg je dus veel betere modellen. En dat zorgt er ook voor dat eigenlijk die modellen in de hand, de topmodellen op dit gebied wel in handen blijven van de grote techbedrijven op dit moment.
Toch wel.
Dus ja, zeker. Ja.
Oké, okay, nou
ja.
Dat is dan weer goed om te weten. Een beetje jammer wel. Maar goed, ja. Dankjewel voor je toelichting. Tijmen Blankenvoort, Director of Engineering Deep Learning bij Qualcomm. Straks in BNR Digitaal duiken we in de internetporno. Niet zozeer de content zelf, maar wel hoe daar nou het grote geld verdiend wordt. En we praten met een van onze Europarlementariërs die ons met wetgeving wil behoeden voor de gevaren van AI.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. In deze speciale editie over AI praten we straks verder over regelgeving op dat gebied met een Europarlementariër die heel graag wil voorkomen dat het de verkeerde kant op gaat met die technologie. Maar eerst
de zoekopdracht.
En daarin maken we een klein zijstapje naar een eeuwoud fenomeen, namelijk pornografie. Maar wel de moderne variant, dus op internet. Ben, je hebt daar een woord voor.
Ja, Joe, het is erotainment.
Hoe
het is geen porno. Ja, in een lang geleden moest ik erotainment content regelen.
Oh jee.
Voor een platform. En dat vond ik verschrikkelijk natuurlijk.
Ja.
Dus mijn enige criterium was, het moet een leuke gast zijn waarmee ik zaken ga doen. En die heb ik gevonden, nog steeds contact mee. En die is nu heel groot in de erotainment.
Mooi, erotainment dus. En bij BNR Digitaal vroegen we ons af, hoe werkt tegenwoordig de economie achter erotainment? En tech-collega Michiel Jurjens, die zocht dat uit.
Goedemiddag.
Ga erotainment-specialist.
Erotainment-specialist. Ja.
Nou, Michiel, nee,
Michiel,
kom op.
Zonder gekkigheid. Ja. Je hebt uitgezegd, hoe zien de verdienmodellen achter internetporno er tegenwoordig uit?
Ja, ja, en dat is een mooi woord trouwens, erotainment. Want het is bij dit onderwerp is het ook meteen lastig wat voor woorden gebruiken. En als ik nou over porno, dan wordt het zo plat meteen. Maar het is een gigantische wereld. Je kan eigenlijk een soort klassiek model kun je erin zien. Dat is eigenlijk hoe het vroeger ging. Hè? De videotheek waar je dan films ging kopen. Nou ja, dat heeft zich allemaal naar online ook verplaatst. Het is wel relatief klein sinds de opkomst van echt de grote platforms. De gratis videowebsites. Eigenlijk volgens het YouTube-model. Daar zitten echt veruit de meeste mensen. Daar zit de massa. Een website als Pornhub bijvoorbeeld scoort maandelijks. Let wel, 2 miljard bezoekers.
2 miljard?
Ja, dat zijn er meer dan Netflix
dat
bijvoorbeeld.
Wou zeggen, meer ARPU dan Facebook.
Ja, dat is er dus naar. Een jaar of 15 ongeveer. Relatief nieuw zijn platforms als OnlyFans bijvoorbeeld. Daar sluit je een abonnement af op je favoriete performer, je favoriete artiest. En dan krijg je daar dus beelden van te zien die niet-abonnees niet kunnen zien.
Maar dat is interessant. Er zijn dus verschillende soorten platforms, van video's hosten tot betaalabonnementen faciliteren. Wat zijn de bekendste en wat valt erop?
Ja, nou ja, goed. Ik noemde net Pornhub al. En dan daarnaast heb je websites zoals YouPorn, RedTube. En wat daar interessant bij is dat die allemaal onderdeel zijn van één conglomeraat. MindGeek, een bedrijf uit Canada. Dus in de jaren 0 is dat begonnen met eigenlijk één internetondernemer en investeerder uit Duitsland, meneer Fabian Thielmann. Mm-hmm. Die had, ik zeg het een beetje kort door de bocht, maar die had een systeem ontwikkeld waarmee hij kort gezegd in kaart kon brengen hoe vaak en op welke manier reageren mensen nou op online advertenties.
Okay.
Nou, dat heeft hij ingezet, die kennis, om een paar pornosites over te nemen. We hebben het dan over halverwege de jaren 0, waaronder die grote 3 die ik net noemde. Onder andere Pornhub. Nou ja, en zo is een steeds groter imperium is er ontstaan. Uiteindelijk in 2013 heeft die Fabian Thielmann dat verkocht aan zijn mede-eigenaren.
Ja.
Het is nu een bedrijf, zo'n 1500 medewerkers. Vorig jaar 500 miljoen omzet. MindGeek
in één jaar?
In Canada. Ja,
met één bedrijf.
Ja, met wel de grote sites. Ja.
Ja.
En dat is alleen maar advertentiemodel voornamelijk.
Ja. En die hebben dus vooral dat model wat die meneer Thielmann heeft ontwikkeld gewoon heel erg uitgebuit.
Ja, ja, dat is voor een deel. Je hebt ook zo, als je dat ook bijvoorbeeld op YouTube hebt, je kunt ook op die website, je kan een abonnement zelf afsluiten waardoor een gebruiker geen advertenties meer hoeft te zien. De kwaliteit video's wordt hoger.
En weet je dan de verhouding? Bij YouTube vaak doen ze zeg maar, dan is 1% die betaalt dan uiteindelijk. Is dat hetzelfde in de erotainment wereld?
Dat weet ik niet precies. Dat is moeilijk te zien. Het is in ieder geval wel hetzelfde model dat een deel van de opbrengst dus naar de maker gaat en een deel gaat naar het platform.
Is dat meer? Want heel vaak worden natuurlijk de makers die worden dan weer uitgebouwd Ja, en dan ja, denken ze...
Die percentages, wat kun je daarover
ja,
zeggen?
Ja, nou, ook dat, dat, net als bij YouTube, dat loopt voor de makers. Dat gaat echt pas oplopen zodra honderdduizenden mensen inderdaad naar de video's kijken waar jij in voorkomt.
Ja, dus de spreekwoordelijke amateurvideo's, om het zo te noemen, die verdienen misschien niet zoveel. Ja. Maar de grotere spelers, als die honderdduizenden views per video halen, dan krijgen ze echt een piece of the pie.
Ja, en wat op die Tube-site de percentages zijn, is een beetje onduidelijk. Bijvoorbeeld OnlyFans, daar weten we meer over. Daar gaat 80% gaat naar de maker.
Ja, maar daar neem je een abonnement op iemand, en dan krijg je verschillende soorten content als je wil.
Ja, en 20% van bijvoorbeeld die €5 per maand, dat gaat als commissie naar OnlyFans zelf. Waarbij wel weer belangrijk is, die 80% is bruto inkomen. Dus de ondernemers die dat binnenkrijgen.
Ja, BTW eraf.
Ja, dat gaan we allemaal nog af. Ja. De vaste lasten. Dus.
Hey, en over OnlyFans, wat is de omzet daar eigenlijk?
Weet je dat? Ja, die is nog veel, die is nog veel en veel groter dan bij MindGeek. Volgens mij zitten we rond de 5 miljard zelfs.
$5 miljard?
Ja.
Bij OnlyFans?
Ja, ja, ja. Maar bedenk je, 20% van wat abonnees dus betalen gaat als commissie naar OnlyFans. Er zijn 200 miljoen mensen die doen dat. Die
een abonnement hebben op OnlyFans?
Ja, die betalen elke maand een paar euro. 200 miljoen mensen. Ja, dus reken maar uit hoe dat oploopt.
Dan stel ik me voor dat het toch een beetje een verschuiving is geweest van dat traditionele porno-websites met video's waar mensen of niet betalen of misschien een abonnementje hebben. Of nu een abonnement nemen via OnlyFans op hun favoriete performers. Dat betreft.
Ja, dat kun je wel zo stellen. Ja.
En hoe gaat dat over die performance gesproken voor die individuele makers zelf dan? Hoe is hun relatie met die platforms?
Ja, ik heb een beetje rondgebeld hiervoor. Ik heb gepraat met Moira Mona. Dat is een sekswerker die ook online content maakt. Mm-hmm. Die vertelde, als je het echt wil, je zou wel om die platforms heen kunnen. Maar dan moet je dus helemaal zelf. Moet je een website bouwen, moet je het zelf allemaal aanbieden. Dat is heel lastig. En zij vertelde ook, mensen die verwachten van je dat je op een bepaald platform actief bent. Zij heeft bijvoorbeeld video's, foto's van zichzelf online staan. Zij heeft een eigen website waar je die tegen betaling kunt downloaden. Maar haar fans, haar kijkers, die verwachten ook van haar dat ze op een platform als OnlyFans zit.
Ja, ja. Dat willen mensen graag hebben. Dat 2022 willen mensen dat hun favoriete performer ook een direct abonnement aanbiedt. Via OnlyFans bijvoorbeeld.
Ja, dus die performers kunnen heel moeilijk om dit soort platforms heen. Daar
Michiel,
komt het
is het nu echt, want nu je dit allemaal vertelt, denk ik, dat is bijna hetzelfde als een normale artiest. Weet je, wanneer ga je zelf muziek uitbrengen?
Muziek maken en op Spotify zit, of video's en YouTube.
Of in de entertainment zit. Heb je een verschil ontdekt? Je hebt advertentiemodel, je hebt subscriptiemodel. Het is eigenlijk precies hetzelfde.
Ja, nou, kijk, wat wel lastig is bij een OnlyFans, dat vertelde ook de sekswerker die ik sprak. Die vertelde, die houden 20% in. Maar zij doen eigenlijk niks voor die performers. Zij,
alleen maar het platform bieden en zoeken maar uit.
Het is het platform, maar geen promotie. Zij denken niet met je mee of wat dan ook. Maar pakken wel, een vijfde van wat je verdient.
Ja, maar dat zeggen ook heel veel appmakers in de App Store. En dat zeggen ook heel veel muziekmakers met Spotify.
Ja.
Dus dat is ook weer hetzelfde.
De rol van de creditcardbedrijven, heb ik begrepen, is best wel heel groot in de porno-economie.
Ja.
Hoe zit dat? Kun je dat kort toelichten?
Ja, dat zou je misschien niet zo snel denken. Ik ga proberen het kort toe te lichten, want het is best een ingewikkeld verhaal. Maar die creditcardbedrijven zijn enorm invloedrijk. Kijk, het betalingsverkeer naar die grote platforms, dat gaat voor het grootste deel via bijvoorbeeld Visa en Mastercard. Mm-hmm. Die verdienen daar heel goed geld aan. Ze zijn tegelijk ook beducht voor meerdere dingen. Hè. Het zijn de zogenaamde high-risk payments. Er gaan zaken mis op die platforms. Content die illegaal is, tegen iemands wil geüpload wordt. Creditcardbedrijven die willen er niet van worden beschuldigd dat zij illegale handel faciliteren. Ja. Dat kan juridische gevolgen hebben. Ook imago-schade zijn die bedrijven heel bang voor. Waardoor het dus zo is dat bedrijven als Visa en Mastercard speciale afdelingen hebben die zich puur hiermee bezighouden. Mm-hmm. Dus die de erotainment, mooi woord, waar we het net over hadden.
Ze houden hem erin.
Ja, en wat zij dus doen is bepaalde content die niet per se illegaal is, maar volgens sommige mensen misschien extreem of immoreel. Dat verbieden zij dus aan die platforms. Ze zeggen tegen die platforms, dat willen we niet meer hebben.
Zij hebben de macht.
Ja. Dat gebeurt dus onder druk van die creditcardbedrijven. En je zou dus denken, misschien de CEO van Pornhub is heel machtig. Of de mensen bij MindGeek. Dat is ook wel zo. Maar daarboven zitten dus nog die creditcardbedrijven. Eigenlijk zijn
die hebben eigenlijk nog wel de grootste vinger in de pap. Ik wil heel even door, want hier kun je volgens mij heel lang over doorgaan. Maar we hebben het vandaag vooral over AI. Ja. Daar is ook best wel angst en vrees voor in de porno-industrie? Of zien ze juist kansen? Hoe wordt daar gekeken?
Ja, ook dat is weer een beetje en. De AI en de erotainment, het staat relatief nog in de kinderschoenen, maar je ziet wel steeds meer en meer dingen ontstaan. Je kent misschien de website thispersondoesn'texist.com. Daarbij krijg je dan een willekeurig gegenereerd gezicht van iemand die niet bestaat, maar het ziet er wel heel echt uit. Die technieken die zijn er ook voor explicietere foto's, uiteraard. En klinkt misschien nog enigszins onschuldig, maar het zorgt wel al voor wat ethische dilemma's. dilemma's. Het kan ervoor zorgen dat de echte artiesten op termijn niet meer nodig zijn. Dat die verdrongen worden door
AI. Zijn ze daar bang voor?
Daar is hier en daar wat angst voor. Dat zal niet nu meteen de komende weken zo zijn.
Net zoals maar... de creatieve industrie met het maken van afbeeldingen en video's.
En die fakes is natuurlijk al vaak genoemd.
Ja, dat is ook een gevaar. Nog een bekender voorbeeld. En daar wordt het wel echt tricky. Want dan gaat het over echte mensen die in neppe beelden worden geplakt. Het overgrote deel van de deepfakes op internet is van pornografische aard.
Ja.
En het gebeurt. Hè. Deepfake video's van bekende mensen die rondgaan ziet er steeds realistischer uit. Dus dat is wel echt tricky. Ja,
ja, klopt. Nou, dat is in ieder geval iets om goed in de gaten te houden. En misschien dat we er nog eens op moeten terugkomen.
Laten
dankjewel in elk geval voor deze lezing over erotainment.
Erotainment specialist.
Precies. Dankjewel, Michiel Jurjens.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Met de AI Act is de EU wereldwijd de eerste die werkt aan regels voor kunstmatige intelligentie. En met GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparretak, tevens onderhandelaar op dit dossier, gaan we praten over deze nieuwe AI Act. Welkom in BNR Digitaal.
Hallo.
Hi Kim. Als je één ding mag noemen, eentje maar, wat is dan volgens jou het allerbelangrijkste speerpunt van deze nieuwe regelgeving?
Dat we ervoor zorgen dat we kunstmatige intelligentie op een manier gebruiken die goed is voor mens en milieu en democratie en niet andersom.
Heb je toch een beetje vals gespeeld, vind ik, hè Ben?
Ja, maar ik wil hem ook goed gebruiken, vind ik logisch. Ik wil iets concreter. Wat ga je specifiek doen zodat we het goed gaan gebruiken voor mens en milieu?
Het allerbelangrijkste is dat we stilstaan bij eigenlijk het gebruik inderdaad van kunstmatige intelligentie. En wat mij betreft is het allerbelangrijkste daarom dat we ervoor zorgen dat er een mensenrechtentoets komt. Een verplichte mensenrechtentoets voor het gebruik van AI. Mm-hmm. Zodat we zeker weten dat als we een computer een beslissing laten nemen, dat er dan nog even iemand checkt of dat wel in lijn is met mensenrechten.
Ja, nu is dat best complex, want de manier waarop AI en eigenlijk alles wat daarmee samenhangt, algoritmes, machine learning, werkt, is ook hoe het ontworpen is. Hoe verdiep je je daar nou in? Wat is je métier om te zorgen dat hier nu al zo goed naar gekeken wordt dat we hier met vooruitziende blik goede wetgeving voor formuleren?
Nou goed, we kunnen eigenlijk, wat ik zelf heb gedaan, is kijken naar wat er mis is gegaan tot nu toe met het gebruik van algoritmes. Mm-hmm. En dan is natuurlijk het voorbeeld de Nederlandse toeslagenaffaire. Daar had je algoritmes, die deden prima wat ze moesten doen, die categoriseerde mensen namelijk, maar wel op een manier die het racistische systeem wat er blijkbaar was, versterkte. Als we daar een mensenrechtentoets hadden kunnen instellen die zei, hey, gaan jullie nu niet op basis van migratieachtergrond of zo mensen extra hard categoriseren als fraudeur, dan hadden we een hele hoop ellende misschien wel kunnen besparen. En dat is eigenlijk de manier waarop ik er nu naar kijk. Kijken in ieder geval naar wat de fouten zijn gemaakt, die zijn gemaakt waren in het verleden en hoe we dat in ieder geval kunnen voorkomen. En zorgen dat er menselijkheid blijft. Dat we niet zomaar op computers gaan vertrouwen en dat je op een gegeven moment dus een situatie krijgt waar mensen zichzelf moeten verdedigen tegenover een computer.
Ja, Kim, dus de toeslagenaffaire is natuurlijk een topvoorbeeld, maar het is een vrij eenvoudig algoritme en vrij eenvoudig input hadden mensen naar moeten kijken. Maar ik wil even een meer ingewikkelde aanhalen. Misschien ken je de case Molly Russell, 2 weken geleden, dat is groot in de pers verschenen. Het was een 14-jarig meisje, die zat op TikTok, op Pinterest en op Instagram. En ze zat in de rabbit hole alleen met depressieve mensen en alleen met depressiever. En uiteindelijk heeft ze zelfmoord gepleegd. En zelfs de psychiater die naar haar gebruik van social media had gekeken, die is zich kapot geschrokken in wat voor rabbit holes was gekomen. Dit is, en dan kan je, mensen kunnen daar naar kijken, maar het algoritme staat dan wel vast, want dat is gemaakt door TikTok bijvoorbeeld. Maar de input, dat is iedere dag anders. Hoe ga je dat met een menselijke maat controleren?
Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende dingen. Eigenlijk doen wij 3 dingen in deze wet. We kijken naar hoe het wordt gemaakt. Nou, dat is 1. Dat zijn gewoon de technische specificaties. Dat is ook de basis van het voorstel. En daarnaast kijken we naar, willen we dit soort systemen wel? Er komt ook een lijst van verboden. En ik zet er ook op in dat dit soort algoritmes die jou helemaal persoonlijk gaan, allemaal informatie die ofwel polariseert ofwel heel erg op een andere manier heel erg schadelijk is voor jou, dat die ook verboden worden. Er zijn een aantal dingen waarvoor je AI kan gebruiken die we gewoon niet moeten willen. En polariserende algoritmes is er zeker één van. En dit soort algoritmes. Ja. En daar proberen we dus een verbod op te krijgen.
Ja, maar dan zeg je dus dat de algoritmische tijdlijn in Europa verboden gaat worden.
Nee hoor, de polariserende algoritmes. We weten prima dat er ook algoritmes kunnen zijn die wel gepersonaliseerd zijn, maar niet, niet zo schadelijk zijn. Dat heeft bijvoorbeeld de klokkenleider Frances Haugen ook uitgelegd over Facebook. En Facebook heeft op een gegeven moment ook een test gedaan van goh, we zouden ook een iets neutraler algoritme waar mensen niet alleen maar hele extreme dingen te zien krijgen kunnen invoeren. Maar dat leverde minder geld op. Ja. En toen hebben ze het weer afgeschaft. Dus we kunnen prima zonder dat soort algoritmes. We kunnen het nog steeds hartstikke leuk hebben, maar je ziet dan minder extreme dingen. En ja. Op zich lijkt me dat, als je ziet hoe extreem alles wordt steeds meer, ook in de maatschappij, omdat mensen steeds meer extreme informatie voorgeschoteld krijgen op het internet, dat helemaal niet verkeerd als dat wordt aangepakt.
Maar hoe beoordeel je de term schadelijkheid? Want het is één ding om te zeggen, hey, dit is iets wat discrimineert of zelfs mensenlevens kost. Maar ja, polariseren, is dat ook schadelijkheid? Hoe kwantificeer je dat en leg je dat vast in een wet?
Nou, daarom hebben wij ook gevraagd dat er een specifiek AI-board moet komen. Dus dat er gewoon een raad van experts komt, hè, van juristen, maar ook van mensen van NGO's, vertegenwoordigers van minderheidsgroepen, die samen kunnen kijken wat is nou oké als we het hebben over ethische kunstmatige intelligentie en die daar ook advies op kunnen hebben. En in de wet kunnen we vastleggen, nou dit willen we sowieso niet. In de wet kunnen we vastleggen, als je het voor een bepaald doel gebruikt, nou, dan moet je in ieder geval voldoen aan deze vereisten, want jullie hebben een hoog risico. En in de wet kunnen we vaststellen, er moet altijd een mens in de loop zijn om te kijken of dingen goed worden toegepast. En daarnaast kunnen we dus nog zorgen dat er een AI-board is. Ja, kunstmatige intelligentiebestuurs noemen we dat dan, maar ja, het klinkt niet zo lekker in het Nederlands. Mm-hmm. Maar die kijken dan inderdaad naar de ethische vraagstukken en inderdaad in hoeverre iets schade kan berokkenen.
Ja, hey, voor buitenstaanders is de Europese politiek best lastig te begrijpen soms. Kun jij even schetsen waar we nu staan in het proces? Want we hebben het hier al best lang over. Vorige week was hier weer een doorbraak, begreep ik. Maar wat moet er nu nog gebeuren? Wanneer treedt dit in werking?
Nou, het doel is dat wij, we zijn nu aan het onderhandelen. Het is altijd zo dat de Europese Commissie die doet een voorstel en dan kijken de landen naar wat ze van het voorstel vinden en het Europese parlement. Dat zijn wij nu tegelijkertijd aan het doen. Dus de landen zijn nu met elkaar aan het onderhandelen wat zij zouden willen zien en het parlement is dat nu aan het doen. En wij hopen dat wij als parlement en waarschijnlijk de landen zelf ook, hebben waarschijnlijk begin volgend jaar hebben wij ons standpunt. En dan gaan we nog in onderhandeling met elkaar. Dan zeggen wij als parlement, nou wij vinden dit belangrijk en de landen vinden dit belangrijk. En we hopen dan eind volgend jaar een akkoord te hebben. En dan een aantal jaar later zal de wet ingaan.
Ja, nu gaat het ook heel erg om aansprakelijkheid, hè, voor alle fabrikanten die iets met AI doen. Is dat ook het belangrijkste scharnier waarop je dit goed kan verankeren? Dat je de verantwoordelijkheid om hier goed mee om te gaan bij de partijen die dit doen legt en ze daarmee ook direct kan beboeten of aanpakken als er weer toch iets misgaat?
Nou ja, ik denk niet dat het het allerbelangrijkste is. Volgens mij is het belangrijkste dat we echt gewoon reguleren wat we wel en niet willen zien. En daarmee ook eigenlijk sturen wat voor soort digitale toekomst we eigenlijk willen. Maar die aansprakelijkheid is natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Juist omdat het zo ingewikkeld is om aan te kaarten dat jij slecht behandeld bent of nadeel hebt ervaren door een AI-systeem. Want het is een zwarte doos, hè? Het is onduidelijk. We hebben het gezien, ik noem maar weer de toeslagenaffaire, omdat het gewoon een voorbeeld is wat meer tot de verbeelding spreekt.
Ja, maar dat is geen complexe.
Het hebben over een moeilijk systeem. Nee, klopt. Maar daarin was het al
kan super nagaan. Nee, maar daarom natuurlijk heel goed dat je het doet. Ja, nee, klopt, maar zeg maar de meer ingewikkelde, dan krijg je van dit remt innovatie. Vaak weet je niet, weet je, wat een AI dan gaat doen en daardoor komen weer nieuwe inzichten. Dus rem je niet innovatie in Europa door dit in te zetten?
Door te beperken wat er mag met AI?
Ja.
Nou ja, ik denk niet dat je... Nou ja, misschien remmen we innovatie, maar dan remmen we innovatie bijvoorbeeld op dingen waarvan we eigenlijk al hebben gezegd, dat willen we helemaal niet. Hè, bijvoorbeeld het standaard de hele tijd kunnen herkennen van mensen op straat, waardoor mensen individueel gewoon gevolgd kunnen worden met biometrische camera's op basis van hoe ze eruit zien. Dat is iets waarvan we al langer hebben gezegd. Dat is iets wat totaal tegen mensenrechten ingaat. Dat is een vrijheid van jezelf gewoon vrij op straat kunnen verplaatsen. Als we daarop heel hard gaan innoveren en ondertussen niet gaan innoveren op, ik noem maar wat, hoe we onze energiesystemen verduurzamen. Mm-hmm. Ja, dan vind ik dat eigenlijk heel erg zonde. En we moeten juist kijken wat voor digitale toekomst willen we. We staan nu echt op een kruispunt om te bepalen, gaan we richting de dystopische toekomst uit de Hollywoodfilms? Ja. Of gaan we voor kunstmatige intelligentie die ons helpt, die ons vooruit helpt?
Maar dat vind ik juist een goed punt. Want als het gaat om verduurzaming, daar zijn we denk ik allemaal over eens. Daar kunnen we het goed voor gebruiken. Gezichtsherkenning in het Westen, in Europa, vinden we ook niet. Logisch. Maar autonoom autorijden, belangrijk breekpunt tussen Ben en mij. Hij ziet het graag. Ik ben heel kritisch en sceptisch. Hoe bepalen we, Kim, of we in Europa ook autonoom rijden met hulp van AI gaan toestaan?
Kim?
Dat bepalen we op basis van de technische systemen. Of die helemaal kloppen. En we zorgen ervoor dat er heel veel goede tests zijn. Ja. Uiteindelijk kijken we toch, de basis. Hè, we zijn voor het eerst een wet hierover aan het maken. We zijn de eerste ter wereld die hier een wet over maken. We kijken toch eerst naar het schenden van mensenrechten en dan naar de wenselijkheid. Ja. Maar in principe, als je het hebt over automatisch rijden, dat is hoog risico, want er is een kans dat iemand doodgereden wordt. Dus duidelijk hoog risico. Dan komen er dus heel veel technische vereisten en moeten er dus altijd voor zorgen dat we kijken dat het op een goede manier werkt. En op die manier proberen we dan de schade te vermijden en zorgen we er direct voor dat er dus geen innovatie wordt geremd.
Ja, maar Kim, als een mens iemand anders doodrijdt, dan is het erg. En als is het minder erg als een autonome auto iemand doodrijdt? Is het erger dan als een mens iemand doodrijdt? En dat is toch apart. Dus dan rem je toch de ontwikkeling van autonoom rijden. En ik veiligheid voorop, daar ben ik helemaal met je eens.
Maar dat is niet zo.
Nee, oh gelukkig.
Nee, zo is het nu niet. In de uitsprakelijkheid, wij zouden willen zien dat dat gelijk wordt gesteld. Ja. Maar niet dat, het is niet erger.
Nee, maar dat vind ik een belangrijk antwoord.
Zo dat het veel lastiger
dat is een belangrijk
wordt.
Antwoord, ja.
Ja, want het wordt juist, wij proberen, daar zijn we nog wel even mee bezig, voordat we op dat punt zijn trouwens, dat het gelijkgesteld wordt.
Maar is dat te realiseren, dat we verantwoordelijkheid voor mensen en AI's gelijkstellen? Krijgen we dat voor elkaar?
Ik denk dat daar wel, een kans op is dat we dat voor elkaar krijgen. Het probleem is natuurlijk alleen, het gaat dus we hebben dezelfde aansprakelijkheid, maar wie is er dan aansprakelijk? Is het degene die de auto heeft opgestart?
Yeah.
Is het degene die
het
systeem
Want
heeft
volgens
gemaakt?
Jouw wet is dan dus Tesla bijvoorbeeld.
De autofabrikant?
Ja. Ja, maar volgens jouw nieuwe wet is dan de autofabrikant aansprakelijk, toch?
Als dat te bewijzen valt dat het de autofabrikant dat hun systeem niet klopte, dan is het de autofabrikant. Maar daarom is het zo belangrijk dat we dus niet alleen maar kijken. En ik denk dat eigenlijk het aller belangrijkste boodschap is als we het over de AI-wet hebben en over AI-aansprakelijkheid. Eigenlijk moet die aansprakelijkheid is een soort van keten.
Ja.
Je hebt ketenverantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als je het hebt over hoe kleding wordt gemaakt, hè, dan heb je verantwoordelijkheid vanaf dat die katoen soms door mensen met dwangarbeid wordt geplukt totdat het in de winkel ligt.
Ja.
En eigenlijk zou je dat bij AI zou je dat ook willen zien. Dus je hebt verantwoordelijkheid voor degene om een fatsoenlijk systeem te maken. Dan heb je verantwoordelijkheid voor degene die dat gaat toepassen en die gaat dan kijken, oh, is dit systeem gemaakt voor waar ik het voor wil toepassen?
Ja.
En dan heb je nog de gebruiker die het gebruikt. En als die dat dan op een verkeerde manier gebruikt, dan ligt daar de verantwoordelijkheid.
Ja.
En daarom is het zo belangrijk dat je in dit echt naar een soort van die hele keten kijkt. En kijkt, oké, op welk punt is het fout gegaan? Op welk punt is er bijvoorbeeld niet aan de wet hebben ze zich niet aan de wet gehouden? En op die manier naar verantwoordelijkheid gaat kijken en naar aansprakelijkheid. En dat is best wel een nieuwe manier van kijken. Want met productveiligheid, waar de meeste wetten hier in Europa toch op gebaseerd zijn, is het gewoon de land ontplofte. En dat is de schuld van de lampenmaker. Maar zo simpel is het niet bij AI. En daarom proberen we echt die hele keten dus in die wetgeving te verankeren. En daarom wordt het soms ook een heel ingewikkeld en technisch verhaal. Maar uiteindelijk komt er op neer dat we gewoon goede wetgeving hebben, waardoor mensen gewoon AI kunnen gebruiken. Dat bedrijven AI kunnen gebruiken, dat ze het kunnen maken. Maar op een manier waarbij ze zeker weten dat het goed komt.
Ja, nou in elk geval goed om te weten. Hou ons vooral ook op de hoogte van de doorbraken die verder bereikt worden met deze wetgeving.
Dankjewel.
Dankjewel. GroenLinks Europarlementariër Kim van Sparretak. En tot zover BNR Digitaal. Je kunt deze special en ook onze extra podcast over Elon Musk die toch Twitter wil kopen en alle andere afleveringen terugluisteren via bnr.nl, de app en elk ander podcastplatform. Luister daar ook Wetenschap Vandaag. Dat gaat ook extra over AI. En mooi heb Ben wat er allemaal mogelijk is met AI.
Ja, Joe. Ik vind het geweldig.
Namens onze hele techredactie bij BNR zeg ik tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.